Hoofdstuk 17 van Onder Moeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Onder Moeders Vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 17. Kleine getrouwen. Een hele week lang was iedereen zo deugdzaam in het oude huis, dat men de gehele buurt tot voorbeeld zou hebben kunnen strekken. Het was werkelijk bijzonder, want iedereen verkeerde in een bovenaards goede stemming, en zelfverloochening was aan de orde van de dag. Toen de meisjes evenwel ontheven waren van de eerste ongerustheid, verslapten ze merkbaar in hun lofwaardige pogingen, en begonnen ze weer in hun oude gewoonte te vervallen. Ze vergaten hun motto wel niet, maar het hopen en werken scheen gemakkelijker opgenomen te kunnen worden, en na de geweldige inspanning vonden ze dat ijver wel een vakantiedag verdiend had, en gaven ze hem er meer dan één. Jo vatte zware kou, doordat ze vergat haar geschoren hoofd te bedekken en kreeg bevel thuis te blijven tot zij beter was, want tante March hield er niet van voorgelezen te worden door mensen met verkoudheden in het hoofd. Dit was zeer naar Jo's zin, en na een nauwkeurige doorsnuffeling van zolder en kelder bepaalde ze zich tot de canapé, waar ze haar kwaal met boeken en arsenicum trachtte te genezen. Amy kwam tot de ontdekking dat huiselijke arbeid en kunst niet te verenigen waren, en keerde tot haar modderpastaatjes terug. Meta ging dagelijks naar haar kings en naaide thuis, of meende althans dat ze dit deed. Maar veel tijd werd doorgebracht met lange brieven aan haar moeder te schrijven en de bulletins uit Washington te lezen en te herlezen. Bets bleef standvastig en verviel slechts zelden, en dan maar voor korte tijd, tot niets doen en treuren. Elke dag werden de kleine plichten trouw volbracht, behalve nog allerlei dingen die de zusters hadden moeten doen, maar ze waren vergeetachtig, en het huis leek veel op een klok waaruit de slinger is weggenomen. Wanneer haar hartje bezwaard was door verlangen naar moeder of bezorgdheid omtrent vader, ging Bets naar een zekere kast, verborg haar gezicht in zekere dierbare oude japon, uitte daar in stilte haar klacht en bad haar gebedje. Niemand wist waardoor zij na een treurige bui weer opgevrolijkt werd, maar ieder gevoelde hoe lief en hulpvaardig Bets was, en onwillekeurig gingen allen tot haar om troost of raad in hun kleine aangelegenheden. Geen der zusjes dacht eraan dat deze periode een toetssteen voor hun karakter zou zijn, en toen de eerste spanning voorbij was, meenden ze allemaal dat ze zich flink gehouden en lof verdiend hadden. Dien verdienden ze ook zo, maar hun fout was dat ze niet voortgingen met hun best te doen, hetgeen ze tot hun schade en berouw ondervonden. Meta, ik wou dat je eens naar de Hummels ging. Moeder heeft gezegd dat we ze niet moesten vergeten, zei Bets, 10 dagen na het vertrek van mevrouw March. Ik ben te moe om vandaag te gaan, zei Meta, die gemakkelijk in een schommelstoel zat te naaien. Kun jij het dan niet doen, Jo? Vroeg Bets.
Het is te winderig voor mij met mijn verkoudheid.
Ik dacht dat hij zo goed als beter was.
In zover wel dat ik met Laurie kan uitgaan, maar niet genoeg om naar de Hummels te gaan, zei Jo lachend, maar toch wat beschaamd over haar inconsequentie.
Waarom ga je zelf niet? Vroeg Meta.
Ik ben er al elke dag heen geweest, maar het kleinste kindje is ziek en ik weet niet wat ik er doen moet. Vrouw Hummel gaat het werken en Lotje moet er oppassen, maar het wordt al erger en erger, en ik vind dat jullie of Hanna eens moesten gaan.
Bets sprak ernstig, en Meta beloofde dat ze de volgende dag gaan zou.
Vraag Hanna om iets lekkers en breng het even, Bets. De lucht zal je goed doen, zei Jo, terwijl ze er verontschuldigend bijvoegde.
Ik zou wel gaan, maar ik wou zo graag mijn verhaal afmaken.
Ik heb zo'n hoofdpijn en ben zo moe. Daarom vroeg ik of een van jullie wilde gaan, zei Bets.
Amy zal wel dadelijk thuiskomen en er even voor ons heen lopen, zei Meta. Nu, dan zal ik een poosje gaan rusten en op haar wachten. Bets ging op de canapé liggen, de anderen hervatten hun werk en de Hummels werden vergeten. Een uur verliep, Amy kwam niet. Meta ging naar haar kamer om een nieuwe japon te passen, Jo was verdiept in haar verhaal, en Hanna zat gerust voor het keukenvuur te dutten, toen Bets stil haar hoed opzette, een mandje met allerlei overblijfseltjes vulde voor de kinderen, en met een pijnlijk hoofd en een droevige uitdrukking in haar geduldige ogen in de vinnige kou uitging. Het was reeds laat toen zij terugkwam, en niemand zag haar naar boven sluipen en in de kamer van haar moeder verdwijnen. Een half uur later ging Jo naar boven om het een of ander uit moeders kast te halen, en daar vond ze Bets,
gezeten op de medicijnkast met een heel ernstig gezicht, beschreide ogen en een flesje met kamfer in de hand.
Wat is er te doen?
Riep Jo, toen Bets zijn hand uitstak, als wilde ze haar afweren en gejaagd vroeg. Jij hebt het roodvonk gehad, is het niet?
Jaren geleden, toen Meta het had. Waarom?
Dan zal ik het vertellen. O, Jo, het kindje is dood.
Welk kindje?
Van vrouw Hummel. Het stierf op mijn schoot voordat ze thuis kwam, snikte Bets.
Mijn arm kind, wat vreselijk voor je, was ik maar gegaan,
zei Jo met een berouwvol gezicht, terwijl ze Bets op haar schoot trok in de grote stoel van haar moeder. Het was niet vreselijk, Jo, alleen maar zo treurig. Ik zag dadelijk dat het erger was, maar Lotje zei dat haar moeder de dokter was gaan halen, dus nam ik het kind om Lotje wat te laten rusten. Het leek net of het sliep, maar opeens gaf het een schreeuw en beefde en bleef toen heel stil liggen. Ik deed mijn beste kleine, koude voetjes te warmen en Lotje gaf het wat melk, maar het bewoog zich niet. En toen zag ik dat het dood was. Schrei niet zo, lieveling. Wat heb je toen verder gedaan?
Ik bleef maar stil zitten en hield het voorzichtig vast, tot vrouw Hummel thuis kwam met de dokter. Hij zei dat het dood was en keek naar Heinrich en Mina, die keelpijn hadden.
Roodvonk, vrouwtje, je had me eerder moeten roepen, zei hij knorrig.
Vrouw Hummel vertelde hem toen dat ze arm was en dat ze daarom zelf haar best gedaan had om het kindje te genezen. Maar nu was het te laat en ze kon hem slechts smeken voor de anderen te zorgen en hoopte dat liefdadige mensen haar in staat zouden stellen hem te betalen. Toen glimlachte hij en werd wat vriendelijker, maar het was zo treurig en ik schreide met hem mee, tot de dokter zich opeens omkeerde en zei dat ik dadelijk naar huis moest gaan en belladonna innemen, want dat ik anders ook het roodvonk zou krijgen.
O nee, dat zul je niet, riep Jo, haar met een verschrikt gezicht vast in de armen sluitende. O Bets, als jij ziek wordt, kan ik mezelf nooit vergeven. Wat zullen we doen?
Wees maar niet zo angstig. Ik denk dat ik het niet erg zal hebben. Ik keek eens in moeders boek en daar stond dat het begint met hoofdpijn, keelpijn en zo'n wonderlijk gevoel als ik heb. Dus toen heb ik wat belladonna genomen en nu voel ik me al wat beter, zei Bets, terwijl ze haar ijskoude handen tegen haar brandend voorhoofd drukte en haar best deed om er gewoon uit te zien.
Was moeder maar thuis, riep Jo uit, terwijl ze naar het boek greep en gevoelde dat Washington ontzettend ver weg was. Ze las een bladzijde, keek Bets eens aan, voelde haar hoofd, tuurde in haar keel en zei toen ernstig, je bent meer dan een week lang elke dag bij het kind geweest en bij de anderen die op het punt staan het ook te krijgen. Ik ben dus wel bang dat je ook besmet zult zijn, Bets. Ik zal Hanna roepen, die weet alles van ziekte af.
Laat Amy vooral niet hier komen, ze heeft het nooit gehad, en ik zou niet willen dat ze het van mij kreeg. Kunnen jij en Meta het niet nog eens krijgen? Vroeg Bets angstig.
Ik denk het niet, en ik geef er ook niets om. Het zou juist zijn wat ik verdiende, zelfzuchtig schepsel dat ik ben, met jou te laten gaan en zelf thuis te blijven om nonsens te schrijven, mompelde Jo, terwijl ze Hanna ging raadplegen.
Die goede ziel was in een ogenblik klaar wakker en dadelijk gereed tot hulp en goede raad. Ze verzekerde Jo dat er geen reden tot ongerustheid was. Iedereen kreeg het roodvonk, en als het maar goed behandeld werd, stierf niemand eraan. Hetgeen Jo alles als een evangelie aannam, zodat ze, aanmerkelijk gerustgesteld, Meta ging roepen.
Nu zal ik u eens zeggen wat we zullen doen, zei Hanna, nadat ze Bets had bekeken en ondervraagd. We zullen dokter Banks laten halen om eens even naar je te zien, liefje, en om te zorgen dat we het niet verkeerd aanleggen. Dan zullen we Amy voor een poosje naar tante March sturen om haar buiten de besmetting te houden. En moet een van de grote meisjes een paar dagen thuis blijven om Bets gezelschap te houden.
Ik zal natuurlijk thuis blijven. Ik ben de oudste, begon Meta, met een bezorgd en berouwvol gezicht.
Nee, ik, want het is mijn schuld dat ze ziek is. Ik zei tegen moeder dat ik de boodschappen zou doen, en ik heb het niet gedaan, zei Jo beslist.
Wie wil je hebben, Bets? Er is er maar één nodig, vroeg Hanna.
Liefst Jo. En Bets leunde haar hoofd tegen haar zuster aan met zulk een tevreden blik dat dit punt opeens beslist was.
Ik zal het Amy gaan vertellen, zei Meta, wel wat gegriefd, maar over het geheel verlicht, want zij hield niet van zieken oppassen, en Jo wel.
Amy kwam in openlijke opstand en verklaarde hartstochtelijk dat ze liever het roodvonk wou krijgen dan naar tante March gaan. Meta redeneerde, smeekte en beval, alles vergeefs. Amy hield vol dat ze niet ging, en Meta verliet haar in wanhoop om met Hanna te beraadslagen wat er gedaan moest worden.
Voor zij terugkwam, trad Laurie de kamer binnen en vond Amy snikkende, met het hoofd in de canapékussens verborgen. In de hoop troost te vinden, vertelde ze de reden van haar droefheid. Maar Laurie stak de handen in de zak en wandelde met gefronste wenkbrauwen en zacht fluitend de kamer op en neer. Eindelijk kwam hij naast haar zitten en begon op zijn meest overredende toon: Kom, wees nu verstandig en doe wat ze zeggen. Nee, schrei niet, maar hoor eens wat een mooi plannetje ik gemaakt heb. Jij gaat naar Tante March en ik kom je elke dag halen om te wandelen of te rijden, en we zullen een hoop plezier samen hebben. Is dat niet beter dan hier te zitten pruilen? Ik wil niet weggestuurd worden alsof ik in de weg loop, snikte Amy op beledigde toon. Maar mijn lieve kind, het is om je gezond te houden. Je verlangt toch niet ziek te worden, is het wel? Nee, natuurlijk niet, maar ik zal het toch wel worden, want ik ben de hele tijd bij Bets geweest. Dat is juist de reden waarom je dadelijk weg moet, dan blijf je misschien nog vrij. Verandering van lucht en voorzichtigheid zullen je, denk ik, wel vrij waren, of in alle gevallen je het roodvonk in mindere graad doen krijgen. Ik raad je aan maar zo gauw mogelijk heen te gaan, want roodvonk is geen gekheid, juffertje. Maar het is zo vervelend bij Tante March, ze is zo knorrig, zei Amy, wel wat verschrikt. Het zal niet zo vervelend zijn als ik elke dag eens inkom lopen om je te vertellen hoe het met Bets is en om je te komen halen om met mij uit te gaan. Ik sta nogal in een goed blaadje bij de oude dame en ik zal zo beleefd mogelijk tegen haar zijn. Dan zullen we haar wel vertederen. Zul je me met het hittewagentje en Puk komen halen? Op mijn woord van eer. Vast elke dag? Dat zul je eens zien. En mij dadelijk terughalen als Bets beter is? Op de minuut af. En met mij naar de komedie gaan? Naar 12 komedies, als we maar mogen. Nou, dan denk ik dat ik maar gaan zal, zei Amy langzaam. Mooi zo. Ga nu Meta maar eens opsnoren en haar vertellen dat je je hoofd gebogen hebt, zei Laurie, met een goedkeurend tikje, wat Amy nog meer ergerde dan dat hoofdbuigen. Meta en Jo kwamen naar beneden lopen om het wonder dat had plaatsgegrepen te aanschouwen. En Amy, die zichzelf nu heel interessant en zelfopofferend begon te vinden, beloofde te zullen gaan wanneer de dokter dacht dat Bets ziek zou worden. Hoe is het met onze Bets? Vroeg Laurie. Want Betsy was zijn bijzondere lieveling en hij was veel ongeruster over haar dan hij wilde tonen. Ze ligt nu een poosje op moeders bed en voelt zich wat beter. De dood van het kindje heeft haar erg getroffen, maar verder geloof ik dat het gevatte kou is. Hannah zegt ook dat ze het denkt, maar ze kijkt ongerust. En dat maakt me zenuwachtig, antwoordde Meta. Wat is de wereld toch een jammerdal, zuchtte Jo, met een wanhopig gebaar haar kuif opstrijkend. Pas zijn we de ene zorg te boven, of er is weer een andere in aantocht. En nu moeder weg is, is er zo niets om je aan vast te houden. Ik ben tenminste ten einde raad. Nou, maak maar geen stekelvakker van jezelf, dat staat je niks. Strijk je lokken glad, Jo, en vertel me eens of ik ook aan je moeder zal telegraferen of iets anders doen. Vroeg Laurie, die zich nog niet had kunnen verzoenen met het verlies van de enige schoonheid zijner vriendin. Dat is het juist wat me zenuwachtig maakt, zei Meta. Ik vind dat we het moeder moeten berichten, wanneer Bets wezenlijk ziek is. Maar Hannah zegt dat we het niet moeten doen, omdat moeder vader niet alleen kan laten en het haar maar ongerust zou maken. Bets zal wel niet lang ziek zijn en Hannah weet precies wat ze doen moet. En moeder zei dat we naar haar moesten luisteren. Dus moeten we ons, dunkt me, aan Hannah houden. Hoewel ik het toch niet heel goed vind. Ja, ik weet het niet. Vraag het eens aan grootvader, als de dokter er geweest is. Ja, dat is goed. Jo, ga jij dadelijk Bangs halen, want we kunnen over niets beslissen voordat hij er geweest is, commandeerde Meta. Blijf waar je bent, Jo. Ik ben de boodschappenloper van deze inrichting, zei Laurie, zijn pet grijpende. Heb je het niet te druk? Begon Meta. Nee, ik heb mijn werk voor vandaag af. Werk je? In de vakantie? Vroeg Jo. Ik volg het goede voorbeeld van mijn buren, was Laurie's antwoord, toen hij de kamer uitstapte. Ik heb de beste verwachtingen van mijn jongen, zei Jo, hem met een goedkeurende glimlach naziende, terwijl hij over de heining sprong. O ja, hij is nogal geschikt voor een jongen, was Meta's enigszins onvriendelijk antwoord, want het onderwerp interesseerde haar niet. Dr. Bangs kwam en verklaarde dat Bets kenteken van roodvonk vertoonde, maar hij hoopte dat ze het in lichte graad zou hebben, hoewel hij zeer ernstig keek bij het vernemen van de hummelgeschiedenis. Amy werd dadelijk weggezonden met een dosis voorbehoedmiddelen. Ze vertrok in alle statie, met Jo en Laurie tot geleide. Tante March ontving hen met haar gewone gastvrijheid. "Wat moet je nu hebben?" vroeg ze, grimmig over haar bril heen kijkende, terwijl de papegaai, die op de leuning van haar stoel zat, krijste. "Ga weg! Geen jongens hier!" Laurie ging voor het raam staan en Jo deed haar verhaal. "Juist wat te verwachten was, wanneer je moeder jullie toestaat bij allerlei arme mensen in en uit te lopen. Amy kan blijven en zich hier nuttig maken, als ze niet ziek wordt. Maar dat zal wel. Ze ziet er nu al naar uit. Schrei niet, kind. Ik word zenuwachtig als ik mensen zo hoor snuffen." Amy was op het punt te gaan schreien, maar Laurie trok tersluiks de papegaai bij zijn staart, wat dit dier een verschrikte schreeuw ontlokte en hem op zo'n dwaze toon "Genadige hemel!" deed roepen, dat ze in plaats daarvan begon te lachen. "Welke tijding heb je van je moeder?" vroeg de oude dame snibbig. "Vader is veel beter," antwoordde Jo, terwijl ze haar best deed een ernstig gezicht te zetten. "Zo, waarlijk? Nee, dat zal niet lang duren, denk ik. Marge had nooit een sterk gestel," was het opbeurend antwoord.
"Haha, schep vreugd in het leven! Een snuifje? Adieu, adieu!"
schreeuwde Polly, op zijn zitplaats rondspringend en met zijn poot naar de muts van de oude dame slaande, toen Laurie hem achter haar rug kneep. "Hou je bek, oneerbiedig, oud dier. En Jo, jij deed beter dadelijk naar huis te gaan, in plaats van nog zo laat rond te lopen met zo'n dolleman van een jongen als..."
"Hou je bek, oneerbiedig, oud dier!"
riep Polly, met een sprong van de stoel aftuimelend, om de dolleman van een jongen na te zitten, die bij dit laatste gezegde schudde van het lachen. "Ik denk dat ik het niet zal kunnen uithouden, maar ik zal het proberen," dacht Amy, toen zij alleen bij tante March achtergelaten werd.
"Ga weg, spook!" krijste Polly.
En bij dat onvriendelijke gezegde kon Amy een zacht gesnuf niet onderdrukken. Einde van hoofdstuk 17.